Ik heb me laten inspireren door iets dat op mijn hart lag. Ontmoet mij op de berg. Dus ik ga de Bijbeltekst projecteren die relevant is voor vandaag. En dan gaan we daar even diep in gaan op de wijsheid die God ons meegeeft door deze anekdote. Zou u willen meenemen naar Lucas 9? Aan de versen 23 tot 36 bekijken. Maar de verdieping gaat over een laatste stukje. Dus dat is voor straks. Maar ga eventjes naar Lucas 9. En dan starten we vanaf vers 23. En daar lezen we. Hij zei tegen allen. Als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen zich schamen, wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. En ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij het koninkrijk van God gezien hebben. Vers 28. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, twee mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren bevangen door slaap. Toen ze wakker geworden waren, zagen ze zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En het gebeurde, toen zij bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei, Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. Zij werden bevreesd toen zij de wolk inhingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei, Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En zij zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. We zeggen, hou je Bijbel open op vanaf vers 28 in dit hoofdstuk. De reden waarom ik de eerste versen met u gedeeld heb, is omdat er duidelijk staat ongeveer 1/8 dagen na deze woorden. Omdat Jezus geproclameerd had dat er een aantal onder hen al de eerste tekenen van het koninkrijk zouden zien als getuigen. Jezus wist dat hij een heel zwaar parcours zou moeten rijden. Jeruzalem werd uitgesproken. Hij werd bevestigd als de Zoon van God. En de Zoon van God wist perfect dat hij het lam van God was dat geofferd zou moeten worden. Als we ongeveer chronologisch kijken, is dat ongeveer een paar maanden, een 6-tal maanden voor het verhaal van Jeruzalem waarheid zou worden. En Jezus wist dat hij door die vernedering, lijden en kruisweg zou gaan. Maar hij wist ook wat er voorbij lag. En dat was ook de kracht dat hij had om het allemaal te dragen. Hij wist wat er komen zou. Er zitten in de eerste stukken wel een aantal ernstige waarschuwingen voor christenen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt, zegt Jezus zegt, als je mij wil volgen, wil ik eigenlijk dat je dat eigenlijk wel serieus neemt. Als we letterlijk zijn woorden nemen, in vers 23 staat er, je moet jezelf verloochenen. Je moet dagelijks je kruis opnemen. En je moet hem volgen. Belangrijk voor mezelf is het ook het woordje dagelijks. Als we echte discipelen willen worden van hem, is het volgen van Jezus niet iets van een zondagvoormiddag. Het kan allemaal leuk zijn en binnenkort misschien met koffietafelen en zo, maar het is een verhaal van dagelijks. Je wandelt dagelijks met hem. Het is geen kermis dat je zult hebben. Jezus belooft ons geen leven zonder problemen. Integendeel, er zal ook vervolging, bespotting in zijn naam komen. Je moet je kruis weg gaan doen. Paulus zei ook, je moet de goede strijd gaan strijden en je moet de wedstrijd uitlopen. Dus er zal ook tegenstand en beproeving zijn. En je moet jezelf verloochenen. Dat betekent de oude mens in jou mag afgelegd worden. Dankzij de wedergeboorte wordt dat mogelijk. Maar het oude ik, het egoïstische ik, het door de slang besmette ik, moet zuiveren en mag een kind van God zijn, een discipel. En hij zegt ook, schaam je niet voor mij. Doe me dat soms niet als christenen. We zijn zo bang voor de mening van familie, collega's, familie. Daardoor zwijgen wij soms. Maar het is verkeerd. Jezus zegt, schaam je echt niet voor mij. Want dan staat er eigenlijk een heel krasse uitspraak. Als je voortdurend gaat schamen voor mij, dan zal bij mijn wederkomst ga ik me eigenlijk ook schamen voor jou. Waarom heb je je mond niet open gedaan? Waarom heb je niet getuigd? Want het kon de redding zijn van velen. Daarom herhaal ik nog een keer, getuig. En daarvoor heb je de Heilige Geest nodig en de kracht. Moet je altijd getuigen? Nee. Je hebt daar het onderscheidingsvermogen van de Geest nodig. Wanneer is het geschikte moment om dus te getuigen over Jezus? Zomaar lukraak in het wilde weg kan het omgekeerd effect hebben. Heel veel agressie, spot veroorzaken. Je hebt die hulp, dat onderscheidingsvermogen nodig. De Geest zal je daarvoor inspireren. Het zal borrelen. Nu is het moment om te getuigen over mij. Belangrijk is, we moeten dagelijks onze kruis opnemen. We moeten hem volgen. Er zal vervolging en tegenslag komen. Maar er is heel veel voorzien voor diegenen die hem gaan volgen. En laten we eventjes kijken naar vers 28 nog. Een heel krasse uitspraak. Jezus zegt, er zullen hier, van een aantal die hier zijn, zullen getuigen zijn van het koninkrijk. En dat kan u op het verkeerde been zetten. Je zegt, het koninkrijk is er toch nu nog niet? Als ik nu naar het nieuws durf kijken of de krant openslaan, dan zie ik echt wel weinig van dat koninkrijk. En toch zegt Jezus hier, er zullen een aantal zijn voor ze sterven die het koninkrijk zullen zien. Hoe moeten we dit interpreteren? Wat Jezus hier zei, is dat er een aantal getuigen zouden zijn van de miraculeuze dingen die zouden gaan gebeuren, tekenen van het koninkrijk. Hij zegt niet dat het koninkrijk al meteen gevestigd zal zijn, maar hij zegt, je zult getuigen zijn van een aantal wonderbaarlijke zaken die tekenen zijn van het koninkrijk. Ik ga er een paar opzoomen. De uitstorting van de Heilige Geest die ging komen, is een werkelijk mirakel. De verheerlijking op de berg die straks komt, is een teken van het koninkrijk. Jezus in zijn ware gedaante openbaart zich aan enkele getuigen. De uitstorting van de Geest, de wereldwijde prediking, de kerk die ontstaat, de wonderen en tekenen die tot op vandaag nog steeds gebeuren, het werk van de apostelen in handelingen. Inderdaad, wat Jezus uitsprak was de waarheid, een aantal zouden rechtstreeks getuigen zijn van tekenen van het koninkrijk. Dat is belangrijk dat we dat doorhebben. Zo mogen wij ook vandaag tekenen van het koninkrijk herkennen in onszelf en onder onze broeders. Belangrijk ook is dat Jezus dit openbaart, de verheerlijking zal enkel geopenbaard worden aan enkelingen. En daar is hij heel consequent. Dit zie je ook terugkeren in het Oude Testament. God is dezelfde in het Oude en het Nieuwe Testament. Een verhaal dat je kunt raadplegen in Exodus 24 zul je zien als Mozes de berg Sinaï zal beklimmen op opdracht van God, dat hij drie metgezellen met zich meeneemt. Zo zie je, Jezus neemt op dezelfde manier drie van zijn intieme vrienden, discipelen, mee. Ook in de hof van Gethsemane zie je hetzelfde verhaal. Er zijn er drie die dichter bij Jezus staan in zijn laatste verblijf op aarde, waar hij dus door de beproeving moet, om dus de beker die hem aangereikt zal worden, de zonde te dragen, te nemen. God is consequent. Wat hij op de berg Sinaï deed, herhaalt hij en tot ook de laatste avond in Gethsemane. Daar zit er een belangrijke les in. God openbaart zich gemakkelijk aan wat ik noem zijn intieme vrienden. Niet aan iedereen, aan intieme vrienden. En ik hoop dat je ondertussen een sterke vriendschapsrelatie met hem hebt. En zo zult je hebben, zoals op aarde, als we echte vrienden hebben, dat is een hartsvriendin, of dat is met een beste vriend, dan ga je je hart openen. God wil op dezelfde manier zijn hart openen aan zijn beste vrienden. En hij noemt u ook vrienden. Als je werkelijk die levende relatie met hem hebt, zal hij zaken openbaren wat op zijn hart ligt. Niet aan iedereen. Het is... God werd individueel, met elke mens is hij bezig en hij wil als vriend u wel daarin betrekken, ook wat zijn plannen zijn voor jouw leven. Maar dan eventjes naar vers 29. En dan gebeurt het. En terwijl hij bad, verandert hij. Fysisch zichtbaar. En wat we weten is dat dat ongeveer 's nachts of gebeurd is al heel laat op de avond als het donker was. Want er staat in vers 32 dat ze door slaap overmand waren. En in vers 37 staat er later dat ze de berg afdaalden. Dus het moet in de nacht gebeurd zijn. En dat gebeurt ook of heel laat op de avond. Het moet al heel donker geweest zijn. Maar ze lagen eigenlijk al te slapen. En Jezus zoekt zijn vader door gebed. Belangrijk is het woordje terwijl hij bad. Zorg dat je een goed gebedsleven hebt. Een actief gebedsleven. Want God wil heel veel openbaren in jou als je hem zoekt. Tijdens het bidden gebeurt het, de openbaring. En dan zie je dus de werkelijke gedaanteverwisseling. Wat je ziet is van binnenuit, want Jezus was vol van de Heilige Geest. En later zei hij, de Vader en ik zijn één. De volheid van de Geest, de volheid van God was in hem. En wat je min of meer ziet, is de stralende glorie van de Vader, die doorheen de Zoon via de Geest ook kenbaar wordt gemaakt, fysisch aan enkele getuigen. Als bewijs, wat ik zal doormaken, zal uiteindelijk verzegeld worden in mijn ware identiteit. Ik zal als Zoon terugkeren en ik zal jullie niet in de steek laten. In Matthäus 17 vind je dezelfde verheerlijking op de berg. En dan is er sprake van de zon en licht. Het is dus pikdonker in de nacht. En dan verschijnt die schittering, die immense glorie. Dus dat licht, dat overblindend licht, komt naar buiten doorheen Jezus. En als het ware door zijn kleding, hij wordt in zijn ware gedaante getoond. Want het schelletje mens dat er rond zat, is eigenlijk altijd een camouflage geweest. De werkelijke gedaante van Jezus als de Zoon van God komt zichtbaar. Belangrijk is voor ons ook, Jezus wenst zich als God ook te openbaren in jou, maar hij wil dat je een vriend bent. Dat betekent dat je een vaste relatie hebt, een vriendschapsrelatie, waar je in vertrouwen je hart mag luchten en waar dat je ook nieuwsgierig bent wat er op zijn hart ligt. En dan zal hij je fantastische dingen tonen. Hier zie je ook het bewijs dat we een verheerlijkt lichaam zullen hebben. Jezus is het traject doorgegaan, hij is de eersteling en wij mogen in zijn voetsporen treden. Wij zullen ook een verheerlijkt lichaam hebben en schitteren als de zon. Eenmaal dus we het zondige lichaam afgelegd hebben, het is ook, we hebben het gelezen in Galaten, het vlees met de zonde moet sterven om de nieuwe mens in volle glorie te laten binnentreden in de heerlijkheid van God. En laten we even verder gaan naar vers 30. En dan verschijnen plots twee gedaanten, even schitterend. En wat veel vreemd is, is ze worden onmiddellijk herkend. Er worden dan geen uitspraken dan, kijk, hey, Mozes en Elia komen op bezoek. Dat komt er niet. De getuigen herkennen hen onmiddellijk. Heel belangrijke les. In de hemel gaan we elkaar onmiddellijk herkennen. Als je aan de andere zijde zal staan in het koninkrijk en we in het verheerlijke lichaam zullen zijn, gaan wij onmiddellijk Jezus herkennen. Wij gaan ook de apostelen herkennen. Wij gaan ook Mozes herkennen. En wij gaan ook onze broers en zusters onmiddellijk herkennen. Waarom de filters zijn weggevallen. En ze herkennen onmiddellijk Mozes en Elia. Een prachtig beeld hier. Omdat Jezus de vervulling is van Gods plan op aarde, om dus de redding teweeg te maken, kijken we terug. We mogen het Oude Testament niet vergeten. Mozes is de vertegenwoordiger van de wet van God. Dit is de wet die verschijnt. Elia verschijnt, ook als de profeet. Dus de wet en de profeet verschijnen in heerlijkheid. Ook zij stralen van het licht. Maar Jezus vervult de wet en dus de profeten. Wat we hier zien is ook nog een keer bewijs. Zowel Mozes en Elia waren bij de Vader in de heerlijkheid van God. En diezelfde heerlijkheid komt naar buiten via hem. Ze stralen. Ze stralen als de zon. Ook onze erfenis is dit. Je ziet dus drie keer een bevestiging aan de getuigen wat hun toekomst zal worden. Een immense glorie en schittering zullen we zijn. We kunnen dat ons op dit moment niet voorstellen. Hoe vrij we zullen zijn, hoe blij we zullen zijn, de vreugde en de liefde zal totaal zijn, alle filters vallen weg en die hemelse zaligheid en glorie is ook ons deel. En je ziet driemaal het bewijs. Mozes was bij de Vader, Elia was bij de Vader, en laten we zeggen, ze komen van de troon, van de omgeving van de troon, komen ze Jezus eigenlijk bemoedigen, ook bevestigen. Er gebeurt een enorme bemoediging voor Jezus. En wat is die bemoediging? Want laten we zeggen, over 6 maanden is het prijs, dan moet hij naar dat kruis. En Jezus was ook mens, en hij heeft daar ook niet met grote vreugde naartoe gegaan. Hij wist wat het lijden zou inhalen. Maar hij heeft het gedaan in gehoorzaamheid. En hij keek voorbij dat kruis. Waar wij nu van mogen genieten van zijn werk. Een eerste bevestiging die Jezus hier onmiddellijk krijgt in deze ervaring. Is dat hij de Zoon van God is. God bevestigt hem dat door hem in zijn volle glorie te tonen. En de Bijbel is altijd duidelijk. Iets staat vast als je meerdere getuigen hebt. En God is fair. En hij zorgt dat er meerdere getuigen zijn. Een aantal van zijn discipelen zien het gewoon. Ze zijn getuigen. En later staat er dat ze moesten zwijgen, omdat ze nog niet klaar waren om het te bevatten. Maar ze zijn getuigen. God is open. We hebben een open God, een eerlijke God. En hij toont, kijk, ik ben de Zoon van God. En Jezus kreeg dat nogmaals bevestiging. We hebben hetzelfde verhaal als hij gedoopt was in de Jordaan. Daalt de Heilige Geest op hem in. Hij kreeg die uitstorting van de Heilige Geest. En daar wordt er vanuit de hemel nog een keer bevestigd. Jij bent mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb. Een tweede bevestiging is, hij ziet zijn ware aard zelf. Jezus ziet van zichzelf dat hij verandert in een oogverblindend licht. Die glorie wordt zichtbaar. Hij weet, dit komt eraan. En daardoor heeft hij die bemoediging, dat kruis ga ik zal ik dragen, maar ik weet wat er mij te wachten staat. De heerlijkheid van God wordt openbaar en de zoon snapt, ik ben het lam en enkel het lam, het offer, zal het werk kunnen voleindigen. Wat Jezus nogmaals eens krijgt, is een enorme bemoediging van zijn vader, die hem herkent als de zoon, van ik weet dat jij dit zult doen, ik reken op jou. En hij weet dat heel de hemel achter hem staat. Dit is een belangrijke les voor ons. Als je in de omgeving komt van God, omdat je vriendschap hebt met hem, een actieve relatie, dagelijks hem zoekt, tijd maakt, zal God ook jouw identiteit bepalen voor hem. We hebben allemaal een identiteit voor God. En wat hij ook krijgt, Jezus krijgt bemoediging over het doen. Hij weet... Ja, hij moet naar dat kruis. Er is maar één manier. En Jezus weet, ik moet naar Jeruzalem. Ook God zal voor elk van ons, als je hem zoekt, heel actief, is hij bereid jouw identiteit te bevestigen als kind van God. Maar ook jouw bediening. En wat hij van plan is met jou te doen. Jouw doel gaat hij openbaren aan zijn kinderen. En hebben wij dat allemaal niet nodig? Bemoediging vanuit de hemel? Belangrijk is ook dat je doorhebt het beeld van de berg. Ik weet niet of er mensen zijn die nog echt op hoge bergen gestaan hebben, dan ga je een heel mooi fenomeen hebben. Als je bovenop de berg staat, dan is de, laten we zeggen, de lucht minder vervuild. En als je geluk hebt om boven de wolken te staan, dan zie je één iets, de stralende zon. En als je naar beneden kijkt in het dal, dan zie je als het ware de smog. Ik herinner me dat nog ook van in Oostenrijk en Zwitserland. Als je hoog genoeg gaat, kun je tot boven de wolken gaan. Je ziet enkel nog de zon. schitterend licht van de zon. Je kunt zelfs verbranden van het zonnelicht. En de warmte kun je verbranden bovenop. En beneden zie je in de vallei zie je zo een gordijn hangen, een smog. Ik vergelijk dat met wat we nu doormaken, corona. Corona is in het dal. Wat is er in het dal? Een smog. We zien het niet. Dood is er daar. Wanhoop. Vrees. Onzekerheid. Nu en dan moet je als christen op de berg om hem te zoeken, om erboven te staan. En wat heb je op de berg? Een enorm zicht. Je krijgt visie. Je kunt verder kijken. Abraham, Mozes wisten niet wat er zou komen, maar toch ben ik zeker, en dat staat ook in de schrift, dat God hen een heel ver visioen gegeven, ook de profeten, zagen wat het ooit zou worden. God geeft hen inzage zien op de toekomst. Zo is God bereid voor elk van jullie de toekomst voor jou te openbaren. Boven de wolken, ver van het dal. En als je bij hem bent, dan is er enkel blijdschap, vrijheid, liefde en totale respect voor elkaar. Het schepsel ontmoet de schepper in een zuivere relatie. We hebben dat allemaal nodig. Er zitten een aantal voorwaarden op, natuurlijk. Je moet in een berg op. En een berg beklimmen met een rugzak, want we hebben allemaal een rugzak met onze problemen, is lastig. Het vraagt een inspanning. Tegen de stroom van de wereld ingaan. Tijd maken voor hem. De inspanning leven op de beklimming te starten met je rugzak, om die rugzak uiteindelijk aan zijn voeten af te geven. En uiteindelijk dan te mogen genieten van je identiteit als kind. Doel krijgen en zicht ook op jouw leven. Zodanig dat je hem kunt vragen, Heer, waarom gebeurt dit nu in mijn leven? Wat wil je mij leren? En laten we even kijken naar vers 32. Daar zie je dat ze eigenlijk aan het slapen zijn. En dan staat er heel belangrijk, toen ze wakker geworden waren, zagen ze zijn heerlijkheid. Een heel belangrijke les voor ons. God openbaart als je wakker bent. Eigenlijk is de wereld zoals we kent, zijn we in een geestelijke slaap. We kijken niet verder dan dit kleine leventje. En elk gaat wel worstelen en die strijd aan. Maar eigenlijk zijn we geestelijk in slaap. Je kan wakker gewekt worden door de geest als je effectief op God vertrouwt om je ogen open te doen. Om iets te kunnen zien van in de verte, moet je je ogen open doen. Je moet wakker zijn. Christenen horen wakkere, alerte mensen te zijn. En vol verwachting van, Heer, toon het mij. En niet direct de moed te verliezen als zaken nog niet onmiddellijk duidelijk zijn. God zal niet alles in een keer openbaren. Hij openbaart je de volgende stap. Want hoe meer je zicht zal hebben, hoe meer de kans dat je gaat proberen als mens te controleren en eigenlijk voor zijn voeten gaan lopen. God is heel wijs en hij weet de volgende stap dat hij wil nemen met jou. Belangrijk is dat je doorhebt dat je wakker wordt. Christenen horen wakkere mensen te zijn. Slik niet alles wat ze u in de media tonen, op het nieuws, in de krant. Je moet bij God zijn om de waarheid te achterhalen. En nu zie je dat, hè. Rond alles, rond de wereld, rond Israël, rond het vaccin. Er is pro en contra, en grijs en zwart en wit. Op het einde weet niemand nog wat het is. Er is maar één manier om daar goed te doorworstelen. Je moet naar God. Hij is de waarheid en hij zal je de waarheid tonen wat je op dat moment aan kan. Belangrijk is dat je die inspanning levert. Er zit hier heel veel in. We moeten de berg op, dat is lastig. Je moet tijd maken om hem te ontmoeten, maar met een gelovig en een verlangend hart. Het verlangen moet in jou branden om dicht bij hem te zijn. Van Heer, ik heb je nodig. Ik heb hier weer zo'n rugzak van 50 kilo mee. Met mijn zorgen, mag ik hem alsjeblieft aan je voeten leggen? Wil hij mij helpen? Geef mij die kracht. Hij is er voor jou op de berg. Ik weet dat dat wat moeilijker is in Vlaanderen. In Diksmuiden liggen niet zoveel bergen hier. Misschien, ja, Koekelarenberg kan ik hier vermelden. Dat was de moeite. En ik denk dat de meesten nu van namiddag gaan vertrekken naar de Kemmelberg of zo, om Jezus te ontmoeten. Nee, het is ook een geestelijke betekenis. Het is de berg die God aanduidt. En dat kan overal zijn. Het is ook een geestelijke berg. Dus als je door een donkere periode moet, mensen die een partner moeten afgeven, je worstelt met kanker of een zware ziekte, financiële problemen, een faillissement of wat dan ook, dat zijn die dalen. En de ene manier om dat te doorworstelen is naar die berg te kunnen gaan. Dat is ook een geestelijke berg. God zoeken om boven dat dal te kunnen staan. Om de courage te hebben om verder te gaan. Er zijn redelijk wat bergen in Vlaanderen. Nee. Als je kijkt naar de Ronde van Vlaanderen, de Koppenberg en zo. En dan Kammelberg, Zwarteberg, Rodeberg. Ik denk soms dat Vlaanderen het klein Zwitserland van Europa is. Hè? Al die bergen. Dus het kan letterlijk een berg zijn. Maar het kan ook een geestelijke berg zijn. Ik tel je op uit het donkere hoofdstuk dat je door moet. Mijn kind, ik laat je niet alleen. Ik ga getuigen, een paar jaar terug waren wij in Jeruzalem. En ik heb een werkelijke, immense ervaring gehad met God zelf op de Olijfberg. Maar ik ga daarover zwijgen. Ik wil u enkel dat delen dat dit waarheidsgetrouw is wat in zijn woord staat. God kan je roepen op een bepaalde plaats op aarde, die dus jouw visie zal hebben, jouw doel zal toelichten en jou verder laat kijken dan bijvoorbeeld morgen of volgende week. Ik wens je dat elk van jullie toe, die bergervaringen, maar we hebben ze nodig. Dalervaringen kennen we genoeg in het leven, maar we hebben die bergervaringen. En soms zal er maar één grote zijn in je leven, maar die zal je bijblijven en die zal je sterken tot het einde. Het is niet alleen naar hem gaan, is al openbaren, maar de vraag is, ga je ook luisteren? En het tweede, gehoorzamen. Veronderstel dat je dan een persoonlijk contact hebt met hem en je openbaart zich via de geest in jou. Dit wil ik met jouw leven doen. Hij zal je vrije wil respecteren. Hij zal luisteren en hij zegt nee. En het meest gegeven antwoord van christenen is ja, maar. Kijk je dat? We willen wel helpen, maar... Eigenlijk wil God één iets van jou horen. Ja, hier ben ik. Dus probeer daarop te letten om te redeneren in menselijke termen. Ja, God, maar probeer die maar weg te knippen, alsjeblieft. Dus als je op de berg bent en je openbaart zich op een bepaalde manier aan jou en hij vraagt jou om iets te doen, gehoorzaam God. Ook als hij minder goed zit, God zal je de kracht geven om het te doen, gehoorzaam en schrap ja, maar. Maak ervan, zoals de profeten, ja, hier ben ik, Heer. Wat moet ik doen? Dat wil ik u ook meegeven. En u zult ook de zegen en de kracht krijgen om het te doen. En dan gaan we naar vers 33. En dan krijg je heel raar iets. Petrus, dat was het haantje de voorste. Dat was geen zittend gat. Altijd klaar om iets te doen. Soms wel heel vurig. En die zegt, Heer, we gaan hier tenten opslaan. Dat is fantastisch, dat die drie dat jullie hier en we gaan tenten maken. En dan staat er in het woord, hij wist eigenlijk niet wat hij zei. Wat je hier hebt, is wat we allemaal gaan herkennen. Op het moment dat je in de tegenwoordigheid van God bent, in een aanbidding, je hebt die bergontmoeting, wil je dat als mens vasthouden. Je wilt dat nooit meer loslaten. Ik getuig dat soms tegen Katrien of gelijk wie, van amai, het was in orde, ik heb zijn aanwezigheid ervaren en ik wou daar eigenlijk niet meer weg. Ja, dat is voor de later. Later als in de heerlijkheid en de zaligheid van de hemel zullen zijn, zullen we niet weg willen. Maar God wil niet dat je daar blijft hangen. God wil je die kracht geven, maar dan moet je uitstappen naar die wereld. Moeten we dat licht en dat zout worden om het werk van God te gaan doen, zijn koninkrijk helpen bouwen. Wat Peter zei, ik wil doen, zeg, ik ga tentjes maken voor jullie. We gaan nog een beetje eten en een beetje barbecuen. En Peter wilde eigenlijk hem houden. Petrus wil eigenlijk die heerlijkheid vasthouden op die berg. Maar God is niet akkoord. Het was een getuigenis. De heerlijkheid komt eraan. En dan zie je dat dus ook plots alles verdwijnt. Dus die openbaring verdwijnt. En het ene dat ze nog zien, is terug God in de vorm van Jezus in zijn menselijke gedaante. Dit is wat wij gaan meemaken ook. Je kunt zodanig opgaan in een aanbidding. Je zegt, amai, die dienst, die muziek, dat raakt me zo. Ik voel de tegenwoordigheid van God. Ik ben helemaal zelf. Maar hoe lang duurt dat? Dit ga je moeten plaatsen. Het is daar zalig in zijn omgeving. En ik hoop dat je hem regelmatig persoonlijk ontmoet. Maar besef dat God op een bepaald moment zich zal terugtrekken om jouw werk te laten doen op aarde. Maar hij zal je de kracht geven en de bevestiging, ik ben bij je. Doe maar, ga maar, ik ben bij je. Probeer hem dus niet bij jou thuis te houden, of in je stille ruimte, Of in onze kerk van Koekelaren gaan we hem niet kunnen opsluiten, we kunnen hem daar niet opsluiten. God is soeverein en beslist hoe lang hij bij jou blijft in die heerlijkheid. Maar hij is er, dat weet je. En dan vers 34. De fameuze wolk. God is dezelfde in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Als je aan de wolk denkt, aan wat denk je dan? Bijna automatisch denk je dan aan de wolk van het volk in Israël. De vuurkolom en de wolk was zichtbaar en ze werden geleid uit Egypte. Dit moet je goed begrijpen. Het verhaal van Israël uit Egypte is zo'n belangrijk verhaal, is ook ons verhaal. Elk van ons moet uit de slavernij van Egypte getild worden om op weg te gaan naar het beloofde land. Ook wij waren gebonden door de zonde, door de angst, door de wanhoop, door de zondemacht, door de leugen. En God is consequent. God zal altijd eerst bevrijden. God bevrijdt eerst. En daarna gaat hij jou leren wandelen met hem. En zul je vriendschap ontwikkelen, relatie, en zul je bergervaringen hebben met hem. Voorwaarde, je gelooft hem, je vertrouwt hem, je zoekt hem. Je bidt, je hebt een actief gebedsleven en je bent bereid om hem te gehoorzamen. Niet luisteren, maar ook doen is heel belangrijk. Die wolk is een manier waarbij God zich verschillende keer geopenbaard heeft op de aarde aan het volk. We zien dat ook bij de tabernakel, we zien dat ook bij de tempel van Salomo, waar de wolk binnenkomt, en daar staat er letterlijk, de priesters konden niet binnenblijven. Als de wolk binnenneemt in de tempel van Salomo, moesten ze daar weg. Ik kon niet in de aanwezigheid van God blijven. Wat staat er ook bij de wederkomst van Christus? Het zal op de wolken zijn. Het zal ook op de wolken zijn. En we hebben net gelezen voor het avondmaal, in Handelingen 1 staat er duidelijk, op het moment dat de hemelvaart optrad, dan verdween hij uit het zicht en hij verdween. Een wolk onttrok hen aan hun ogen. Je kunt twee keer aan wat die wolk was. Dat was de tegenwoordigheid van God en hij verdween in de wolk. Wolken kennen we genoeg in Vlaanderen. En ik hoop dat je regelmatig de wolk van God ook mag ervaren in je leven. En dan gaan we naar vers 36, het laatste. Dan kunnen we ongeveer gaan afronden. Wat we hier zien, de verheerlijking in de berg, is een bewijs dat God wil zich openbaren aan de mens. Hij heeft beslist in zijn wijsheid dat de mens getuige mag zijn van zijn grote stappen. En het is consequent. De Bijbel zegt, ik heb meerdere getuigen nodig om iets in waarheid vast te stellen. God was daar heel fair. En hij had ook de expliciete opdracht gegeven, jullie moeten zwijgen. En ze hebben ook gezwegen. Dus een kleine equipe van zijn beste vrienden is getuige. En hij moeten ze zwijgen. Later, op het moment dat Jezus gestorven was aan het kruis, de uitstorting van de geest komt, en het een en het ander moet op papier gezet worden, dat wij de schrift noemen, dan zal de Heilige Geest dit in hun herinnering gebracht hebben, dat zij rechtstreeks getuigen waren van de heerlijkheid. Nogmaals, ooggetuigen. Drievoudig. Mozes in stralende heerlijkheid, Elia, de profeten, de wethouders, maar Christus zelf, die één is met de Vader. En dan wil ik afsluiten. God is bereid elk van ons, waarmee zijn kinderen, zijn discipelen, op de berg te ontmoeten, op het moment en de plaats die hij aanwijst. Vraag me niet, wanneer is mijn volgende bergervaring? Dat weet God, dat is tussen jou en God. Er zijn wel een paar voorwaarden die we niet altijd graag horen. De voorwaarde is dat er discipelschap is en dat we geen zondagschristenen zijn. Enkel de zondag voormiddag hier een paar uur samen zitten en dan de rest verzinken in de wereld. Dat is geen discipelschap. Hij openbaart zich aan discipelen die hem geloven en vertrouwen. Die een gebedsleven hebben. Die hem ook vrezen en respecteren. Dat beseffen wie is God wel. Hem ernstig zoeken. En verlangen, een brandend hart naar een ontmoeting met hem. En God kent het hart. Het is geen mentale nieuwsgierigheid dat me bevreden. Je zou dat wel kunnen hebben, ja, ik geloof maar ik moet eerst zien en zo. Zo'n mentale nieuwsgierigheid. Als ik het zal zien, zal ik het wel geloven. Dit haat God. Het hart moet zuiver en de intentie moet correct zijn. God zal zich niet openbaren aan diegenen die mentale bevrediging zoeken. Gewoon eventjes als een experiment. Op de berg zul je een enorm panoramisch zicht hebben. Op aarde is dat letterlijk gewoon de zon zien. Je staat in het volle licht en er is geen enkel wolken meer in weg. Je zult het licht en de openbaring van God kunnen zien. Ik wil je nog iets meegeven om je te prikkelen, om je wat huiswerk. Ik weet dat ik in het dagelijks leven een leraar ben. En dan moet je de studenten wat huiswerk meegeven. Ik kan je wat huiswerk meegeven. Wat proevertjes. Bergen zijn heel belangrijk voor God. Is me opgevallen. Ik ga een paar voorbeeldjes geven. De berg Ararat. Dat was de ark. Als de zonvloed wegtrok, dan is de ark daar geland. Abraham en de berg Moria, waar hij zijn zoon moest offeren. Maar gelukkig werd er dan ingegrepen. En je weet hoe het verhaal gaat. Mozes moest op de berg Sinaï om de wet te ontvangen. De 10 geboden, de 10 woorden van God. Joshua laat de wet, zegen en vloek, tussen twee bergen proclameren. De bergen Ebal en Gerizim. In Jozua 8 lees je dat. De heilige berg Moria, waar de tempel van Salomo stond. De profeet Elia op de Karmelberg, waar hij de profeten van Baal te kijken zet. De berg van zalensprekingen, waar Jezus dus de zalensprekingen doet. Dat is een plaatsje, nu in Israël, je kunt dat bezoeken. Katrien en ik zijn er al 2 keer geweest. Dat wordt Tapcha genoemd. Tapcha ligt aan de voet van die berg. De berg Tabor, dus dit verhaal, de verheerlijking. En last but not least, de Olijfberg. We hebben hemelvaart herdacht. En dan vertrok Jezus in de hemelvaart. Hij werd ontrokken aan een zicht in de wolk van de tegenwoordigheid van God. En dan zie je, de schrift zegt, 2 engelen getuigen, wat staan jullie hier te kijken? Hij zal op dezelfde manier hier terugkomen. We weten dat hij terugkomt en we weten dat hij zijn voet zal zetten op de Olijfberg. Ik wens elk van jullie, is dat nu Koekelarenberg, de Kamelberg, of in de Alpen, of geestelijke bergen toe, waar God jou zal leiden, jouw identiteit zal bevestigen, jouw courage zal geven, waar je rugzak mag afleggen, want we hebben het allemaal nodig. Jezus had het nodig, wij ook. Ik wens je een fijne Alpenbergtijd met God. Amen.
Dankjewel, Frankie, voor deze bemoedigende preek. Er volgt nog één liedje.